Welkom bij Praktijk de Liefde. Dit is de podcast die gaat over liefde, relaties en ouderschap. We verkennen de thema's die er echt toe doen vanuit theorie, kennis en persoonlijke ervaring. Niets blijft onbesproken. Met echte verhalen nemen we je mee in de verhalen en thema's die ons allemaal raken. Ik ben Joey Steur, oprichter van Praktijk de Liefde en systeemtherapeute, oftewel relatie- en gezinstherapeut. Ik ben getrouwd en ik heb twee prachtige dochters van 7 en 5 jaar.
Mijn naam is Esther Goedegeburen. Ik ben journalist en schrijver van het boek Moeders over moederschap en identiteit. En ik heb zelf ook 3 kinderen van 21, 20 en 17 jaar. Vorige keer hadden we het over de stress die ouderschap in een relatie kan geven en wat je daar dan verder aan kunt doen. Nu dachten we interessant om eens even te bespreken, wat is nou eigenlijk het beste moment om in therapie te gaan? Als stel.
Goeie vraag. Als ik gewoon vanuit mijn ervaring een beetje terugkijk tot nu toe, dan is dat een stukje verschoven. Want voorheen was het eigenlijk veel meer zo dat in therapie gaan als stel of voor het ouderschap, dat die stap echt pas genomen werd als het echt het laatste redmiddel was. He, dus dan kwamen ze eigenlijk echt met crisis binnen. En wat ik de laatste paar jaren veel meer zie, is dat het dat stellen ook wel voor, bijvoorbeeld voor de kinderen in therapie gaan, of meer uit voorzorg, of meer als er al wat lichtere problemen zijn om dan in therapie te gaan. Tijdig aan de bel trekken. En het is ook zo dat het verschilt per stad.
Ja, dus dat vertelde jij mij, dat het eigenlijk hier in de Randstad, dat het taboe wat er misschien ooit op therapie heeft gelegen, dat eigenlijk wel verdampt is. Hè? Dat bestaat eigenlijk nauwelijks meer. Maar dat je hebt een praktijk die zich eigenlijk over het hele land uitstrekt. En je vertelde mij dat er wel verschillen zijn per regio. Dus dat het in de Randstad al lang geen taboe meer is, maar dat daar meer regionaal wel anders over gedacht wordt.
Op sommige locaties buiten de Randstad, ja, dat het oude stuk van in crisis binnenkomen, dus als laatste redmiddel, dat daar nog veel meer voorkomt dan bijvoorbeeld in Amsterdam of in Utrecht. Ja, er is dus daar wel een verschil in qua dat het taboe hier veel minder nog aanwezig is en dat het daar dus nog veel meer speelt dat stellen eigenlijk pas binnenkomen of ouders pas binnenkomen als ze echt voelen van ja, als we dit
staan op het punt van scheiden.
Juist, als we dit nu niet doen, dan is het einde van onze relatie. Dus ik begrijp dat ook van oké, want over het algemeen gaan die stellen dan hulp zoeken, want ze willen niet uit elkaar en ze komen er zelf niet uit. Maar het is een heel ander proces als je binnenkomt op zo'n moment van als laatste redmiddel dan bijvoorbeeld tijdig aan de bel trekken. En dan heb je eigenlijk veel meer ruimte om naar die relatie te kijken en te gaan opbouwen. En in crisis heb je eerst vaak, want dan is er vaak al zoveel gebeurd in die relatie. Ja, dan is het eerst echt nodig dat je eerst een soort van gaat repareren. Er moet nog heel veel opgeruimd worden voordat je weer kan gaan bouwen met z'n tweeën.
Ja, en dan zal het traject waarschijnlijk ook wat langer en wat ingewikkelder zijn.
Ja.
Kijk, ik heb ook wel het idee dat mensen bij therapie, bij relatie- of familietherapie, toch ook, zelfs in de Randstad nog, soms hele grote gedachten kunnen hebben. Hè? Alsof dat hele langdurige, intense trajecten zijn. Terwijl mijn eigen ervaring is, soms kun je gewoon met 3 gesprekken de lucht al klaren of een heel nieuwe invalshoek ontdekken.
Zeker. Maar dus wel erbij zeggen dat lukt als je tijdig aan de bel trekt. Want als jij kijkt naar jouw eigen ouders, hè, zijn zij in therapie geweest?
Nee, joh.
Nee?
Nee.
Mijn ouders ook niet.
Nee, ik merkte het ook bij het schrijven van mijn boek, hè, Moeders, waarin ik 25 bekende Nederlandse vrouwen heb geïnterviewd over moederschap en identiteit. Dat de vrouwen van, weet je, mijn eigen generatie, dat die heel makkelijk hulp zochten in opvoed en ondersteuning of in relaties. Maar alles daarboven, daar was toch echt dat idee, we moeten dit zelf kunnen. En ik denk ook inderdaad die gêne dat therapie zou betekenen dat jij hebt gefaald.
Ja.
Dat je als er een therapeut aan te pas moet komen, nou, oei, 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 dat betekent dus echt dat jij een slecht mens bent of in ieder geval een mislukte opvoeder.
Die hoor je nog veel terug, hoor, van koppels. Dus de koppels die ook tijdig aan de bel trekken. En net zo goed is de koppels die echt pas op het laatste redmiddel binnenkomen. Vaak is dit een heel groot gevoel. We willen het liefst, allerliefste zelf oplossen, zonder hulp. Omdat het gevoel van falen eronder zit. Van ja, dan blijkbaar kunnen we het dan niet. Blijkbaar zijn we dan niet goed genoeg om het zelf op te lossen.
Eigenlijk is het zo idioot, als je er zo over nadenkt, ook in het licht van onze vorige podcast, waarin we het erover hadden, dat het ouderschap zoveel stress geeft in ieder leven, in iedere relatie, is het eigenlijk heel gek om te verwachten dat je het dan allemaal maar zelf kunt doen. Weet je wel, hooguit lees je een boekje of luister je dus een keer naar een podcast, maar dat je er met iemand anders over gaat praten en dat je daar ook voor wil betalen. Nou ja, dat is eigenlijk een teken dat het gewoon echt niet langer gaat. Dat is eigenlijk een hele verwrongen kijk op.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat die drempel gewoon hoog is. Ik heb vanuit mijn praktijk heb ik nu, omdat we dit wel veel terugkregen, van ja, het liever zelf doen of. Daar ben ik eigenlijk een beetje mee die online programma's voor op gaan zetten. En hè, dan kan je in ieder geval zelf aan de slag. Je kan een start maken daarin. Hè, met een gedegen basis en handvatten. Dat je in ieder geval met z'n tweeën het thuis kan doen. Maar we hebben er juist een sessie bij gedaan. Bij die online programma's. Ook om die drempel heel erg te verlagen. Om kennis te maken en te verkennen hoe het is. Dus als er een derde bij is. En wat dat kan betekenen voor jullie relatie. Want je krijgt er eigenlijk een soort perspectief bij. En dat is vaak nodig als je vastloopt in patronen. Dan kom je meer in zo'n soort van standpuntenstrijd terecht, waar je eigenlijk elke keer in de herhaling valt met z'n tweeën. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat die drempel van in therapie gaan hoog is. Ik bedoel, ik heb dat van mijn ouders vroeger ook heel erg meegekregen. Bij ons was therapie gewoon, dat kwam niet eens ter sprake.
Nee, dat is vergeten.
Het bestond gewoon niet, dan was je gewoon niet goed bij je hoofd, ja. Weet je zo. Ja. Ik weet dat toen ik in mijn opleiding zat, dat mijn vader wel zei, oh, heb je haar weer, weet je, de psycholoog. Of als ik dan iets teruggaf, er zat echt een heel negatief oordeel op. En ja, dus.
Dat is wel echt verschoven, hè?
Dat is echt verschoven. Dat is heel fijn, maar ik denk dat voor heel veel mensen dat beste moment om hulp te zoeken, dat het elke keer een soort van grensverlegging is.
Vaak is er ook binnen een relatie natuurlijk niet overeenstemming over wat dan het beste moment is, hè? Ik heb genoeg vriendinnen waarvan ik dan weet dat zij best wel graag een keer met iemand zou willen praten, maar dat hij dat tegenhoudt. Dat hij dan denkt, nee, dat is, hebben we niet nodig. Ik heb daar geen zin in.
Is het vaak de man?
Ja.
Oh ja?
Gek genoeg. Herken je dit of niet?
Ja, als ik vanuit mijn
misschien
praktijk.
Misschien komt dit ook omdat ik ben een vrouw, ik praat met mijn vriendinnen, ja. En zij klagen over hun vent die tegenwerkt. Als ik een man zou zijn en ik zou vrienden hebben, misschien zou ik dan horen, het is de vrouw die geen zin heeft om in therapie te gaan. Maar
ja, ik denk wat ik wel zie is dat vaak als het tijdig, dus het tijdig aan de bel trekken, dat zijn vaak de vrouwen die dan het initiatief nemen van, hey, zullen we in therapie gaan of zullen we hulp erbij halen? En dat ik ook wel zie dat als het echt crisis is, dat een man dan, hè, want dan is het vaak ook, dan ligt het zo op scherp, dat de man juist het initiatief neemt om dan nu hulp te gaan zoeken. Ik vind dat dan gewoon opvallend. Dat als het dus echt. Maar dan ligt die relatie ook bijna. Dan heeft bijna de vrouw al gezegd, ik hou dit niet meer vol, ik wil dit niet meer.
Ja. Ja, en dan heb je niet meer zoveel te verliezen natuurlijk. Dan is de grootste cynicus denkt, nou, vooruit dan maar, dan gaan we wel naar.
Ik bedoel, welk beeld hebben mensen van therapie?
Nou ja, ik denk dus, de cynici hebben denk ik een beeld van, oh, we moeten eindeloos gaan praten en dit gaat heel lang duren en ik moet terug naar mijn verleden en ja, we gaan de schuldigen aanwijzen. Misschien zit dat er ook wel heel erg in, hè? Dat mensen bang zijn dat ze ergens van beschuldigd worden, dat ze verwijten krijgen, dat ze het eng vinden om zichzelf bloot te geven.
Ja, dat als ze bang zijn dat ze te horen krijgen dat ze geen goede ouder zijn of dat ze het niet goed gedaan hebben.
Ja.
Die angst ligt er denk ik wel veel onder.
Ja. Ja, dat ze denken van, nou weet je, laten we het niet groter maken dan het is. Als we het aandacht gaan geven, weet je wel, dan voeden we dit probleem, dan blazen we het op, laten we het klein maken. Maar ja, soms kan het ook best goed zijn, hè, om af en toe iets te relativeren en ergens overheen te stappen. Maar als dingen steeds terug blijven komen en je blijft dat maar onderdrukken, dan denk ik dat het ontploffingsgevaar best groot wordt.
Ja, dat is absoluut zo.
En wat ik leuk vind van jou om te weten, stel je voor dat we nu luisteraars hebben die best heel graag met hun partner in therapie zouden willen, omdat ze conflicten hebben over ouderschap of over relatie. En die ander wil niet. Wat doe je dan?
Wat je kan doen is dat je kan uitvragen, ja, wat maakt dat je het niet wil. He, want dat weerhoudt je om de stap te nemen om hulp in te schakelen voor ons. Voor onze relatie of voor onze ouderschap.
Nou ja, dan zegt die ander, ik vind het gewoon niet nodig.
Oké. Maar goed, je voel jij net als ik dat we wel misschien vaak in een conflict zitten of veel spanningen hebben en dat we daar niet uitkomen?
Ja, maar dat komt omdat jij zus of zo doet. En als jij daarmee ophoudt, dan gaat het eigenlijk allemaal prima.
Dit is wat jij voelt. Ik heb daar ook een gevoel bij. En we lopen daarin de hele tijd vast. Dus
nou, dan ga jij in therapie.
En dit komt heel veel voor.
Toch? Ja. Zo gaat het toch? Ja. Dit is wat ik dan hoor.
Nee, oké, dus dan ga jij in therapie. Maar goed, dan legt de partner het probleem bij de ander.
Mm-hmm.
En dat kan je doen, maar dat maakt niet dat de conflicten opgelost worden.
Nee, eens.
Dus dat maakt niet dat er minder spanning komt of dat je weer kan terugbewegen naar een stukje harmonie waar je het fijn met elkaar hebt. Dus het stukje eigen verantwoordelijkheid nemen van wij hebben hier beide aandeel in dat we vastlopen in deze cirkel, dat is heel belangrijk, ook voor het therapieproces. Want je kan niet zeggen, wij zijn in therapie, maar het ligt bij haar en help haar of hem ook. Dus ik ben er meer bij als toeschouwer, omdat ik hier moet zitten. Ja, dan werkt therapie ook niet.
Krijg je ook wel eens inderdaad...
Tuurlijk.
Dan komt er eentje en dan...
Dat gebeurt ook, dat er een van de partners komt. Maar op een gegeven moment, dan heb je een van de partners en dan heb je het ook over de relaties. Op een gegeven moment haal je de partner erbij. Ook al is hij of zij er niet. En heel vaak zie je dan, doordat degene partner het thuis ook vertelt en deelt, dat de partner nieuwsgierig wordt en zegt, ik wil wel een keertje mee. En dus dan
krijg je ze er op die manier bij.
Dan krijg je ze op die manier bij.
Trek je ze erin.
Maar het komt ook voor dat er een stel is waarbij de ene partner echt zegt, ja, ik ben hier voor haar of voor hem. En van mij betreft hoeft het niet. Dan hoor je dat een beetje dat sceptische ten opzichte van therapie. Mm-hmm. We hebben het niet nodig. Of zij wil dit heel graag of hij wil dit heel graag. Ja, dan ga je bij diegene echt uitvragen van, nou goed, dus de relatie is helemaal goed zoals die nu is voor jou. En je hebt geen verbeterpunten of geen veranderwensen wat maakt dat je hier nu uiteindelijk toch zit. En heel vaak komt er dan uit van, nou, eigenlijk wel of eigenlijk niet. En dan ga je meer uitvragen, ja, wat maakt dat je dit lastig vindt, hè, als er een derde bij is. Nou, en dan kom je heel veel terug op die angst. Ja. En juist in die therapiesetting is het de rol van de therapeut, dat het zo veilig is dat die de sceptische ook voelt van, hey, ik krijg hier ook plek. En ik krijg hier ook de ruimte om gewoon te delen wat er met mij omgaat en hoe ik het voel en dat ontvangen wordt. Dus je kan dat, als ze eenmaal samen in de kamer zitten, kan je daar goed mee aan de slag. Maar het moment van thuis een stel en de een wil niet en de ander wil wel, ja, dan heb je, denk ik, degene die het wel graag wil, echt te kijken van oké, wat is er dan nodig om mijn partner eigenlijk te overtuigen dat dit voor mij heel belangrijk is. Of dat dit heel belangrijk is voor onze kinderen. Want welk voorbeeld geven wij dan? Als wij de hele tijd in zo'n negatieve spiraal zitten. De kinderen zien dat. Dus vaak als het over de kinderen gaat of over het ouderschap, dan is dat partner vaak wel sneller mee. En ten opzichte van een relatie, ja, dan gaat het echt over grenzen. Van ja, als wij hier niet uitkomen, ja, dan weet ik niet of ik dit volhou.
Ik merk wel dat in mijn eigen omgeving, dat naarmate mensen ouder worden, dat ze toch iets meer openstaan inderdaad voor feedback van anderen of om hun kwetsbaarheid te kunnen tonen. En dat het heel erg helpt om erachter te komen dat hun vrienden en familie ook wel eens hulp inschakelt. Dat werkt dus echt heel taboe doorbrekend. Dan denken ze, oh ja. Ik weet toevallig van een familietherapeut in Amsterdam. Daar zit een heel groot deel van mijn vriendenkring, die zit daar, weet je. En dat weten ze ook van elkaar. Dus dan is dat enorm grensverlagend, snap je?
Dan zeggen ze
tegen elkaar, oh, weet je, zitten jullie daar en daar mee? Dan moet je eens een keer naar haar gaan. En dan, ja, dat is het alsof ze het onderdeel adres is van hun kapper doorgeven of zo, weet je wel?
Ja, gewoon onderdeel is van het sociale bestaan.
Ja, of weet je, dan nou, precies wat ik zeg. Alsof het is van, je moet je een keer laten masseren, knap je van op, weet je wel? Ze zeggen, je moet eens een keer met haar gaan praten. Dat geeft je echt een nieuwe visie op de zaak. En dat zijn diezelfde mensen die misschien 10 jaar geleden nog dachten van, nou, poeh, weet je, dat is echt voor gekkies. Weet je, als je met iemand gaat praten, dan moet je wel heel erg diep in de problemen zitten. En nu zijn ze, omdat ze zien dat anderen dat doen, geven ze zich er makkelijker aan over.
En hoe denk je dat is gekomen? Zeg maar, als je kijkt naar jou.
Misschien tijdgeest, maar ook door onderling er wat eerlijker over te zijn.
Want erover praten of op tafel brengen dat je hulp zoekt. Mm-hmm. En en was jij daar ook open over?
Ik was er altijd wel redelijk open over.
En Lodewijk ook?
Ja, ja.
In die zin zeg je eigenlijk van oké, ja, het normaliseert gewoon ontzettend als je gewoon in je omgeving ook mensen hebt die dit durven, gewoon om er open over te praten dat je hulp nodig hebt. Het is een stukje kwetsbaarheid wat volgens mij ook verdiepend werkt in de vriendschappen.
Ik vind het leuk als mensen een review achterlaten online over hun ervaringen in jullie praktijk. Mm-hmm. En dat omschrijf je ook als laten we samen het taboe van therapie doorbreken.
Omdat wij ook zien dat het taboe gewoon daar nog wel heerst, ook al is het veel minder al dan voorheen, hebben we gewoon gezegd van, nou ja, als je dus een 5-ster review achterlaat voor ons, dan krijg je een sessie. Omdat het gewoon ontzettend drempelverlagend is. Dan heb je 1 sessie met een therapeut, dan kan je verkennen, dan kan je zien hoe dat werkt. Je krijgt er een duidelijk gevoel bij. En volgens mij werkt dat om het taboe te verbreken. Dus we willen er samen eigenlijk aan werken om dat meer uiteen te zetten. Ook voor de praktijk. Maar ook zodat we gewoon de mensen die het misschien nu niet doen, maar wel eigenlijk hulp nodig hebben. Hè? In hun relatie of in hun ouderschap.
Ja, kijk, ik vond het zo leuk. Iemand zei een keer tegen mij, dat ging ook over een of andere cursus. Dat was dan meer over zelfontwikkeling. En daarvan was het idee, dat werd me aangeraden door een hele goede vriend. En die zei, je hebt het niet nodig, maar je kunt het vast goed gebruiken. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook hoe je naar alles kunt kijken op dit vlak. Als je dit soort dingen gaat doen voordat je echt denkt, oeh, ik heb het nu echt nodig. Maar meer op een moment dat je denkt, ik kan dit best goed gebruiken. Dan hoef je dus niet te wachten totdat je geen licht meer aan het eind van de tunnel ziet. Ben je met heel weinig alweer snel op een heel nieuw spoor, weet je?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, juist. Ja. Dus ik denk dat dat wel een goeie is. Dus als we het echt hebben over wat is het beste moment om in therapie te gaan, dan is dit het beste moment. Van, je hebt het niet nodig, maar je kan het best goed gebruiken. Want dan krijg je een nieuw perspectief en weer richting. Ja, vaak
Klaar. Ja, dan ben je met hele kleine stapjes, kun je dan al
grote stappen nemen.
Ja.
Bereiken. Het is met een kleine stap, maar wel veel impact. Want vaak heb je dan wel weer richting. Heb je wel weer een beetje duidelijk hoe het. Dus je hebt een soort van helderheid in je hoofd. Van oké, ik kan het duiden. Ik kan het begrijpen voor mezelf. Ik weet waar het vandaan komt. En dan kan je er eigenlijk weer mee verder. Het voorkomt eigenlijk dat je op een gegeven moment in diepe crisis zit. En dat je dan als een soort van noodkreet aan die bel moet trekken.
Ja. Ja, en als je dus een partner hebt die niet met je mee wil, dan is het misschien ook heel fijn als iemand anders uit zijn of haar omgeving dan eerlijk zou kunnen zeggen, joh, wij zijn met z'n tweeën naar die en die gegaan.
Naar praktijk de liefde natuurlijk.
Ja, naar praktijk de liefde.
Ja, dat. Of als je partner echt niet mee wil, dat je kan aangeven, maar het is voor mij heel belangrijk en ik heb het van jou nodig dat je hier een beweging naar mij toe maakt. Of dat je aangeeft van het is voor onze kinderen ook een goed voorbeeld. Want wat wij laten zien, hoe wij omgaan met moeilijke dingen, dat is ook hetgene hoe zij leren van ons hoe om te gaan met moeilijke dingen.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Nou ja, en juist als het gezin of de kinderen aanleiding kunnen geven tot conflicten, dan ja, is het gewoon altijd gewoon hartstikke goed om daar met iemand over te gaan praten.
De deur staat eigenlijk open. Het is echt een kwestie van, ja, heb je die 20 minuten of dat half uurtje de tijd om samen deze stap te nemen? Want dat zegt ook iets over de relatie, hoe je erin staat. En het zegt ook iets over het ouderschap, hoe je erin staat. Die moeite en aandacht, dat is het, weet je, dat lijkt het me wel waard.
Ja, je moet het misschien ook zien als naar de kapper gaan of een keer een massage nemen. Ja. Dat heb je ook niet echt nodig, maar daar knap je ook van op.
Ja.
Dit was weer een aflevering van Praktijk de Liefde. Wil je meer verdieping en handvatten voor je eigen relatie en het ouderschap? Ga dan naar praktijkdeliefde.com en ga naar Liefde Thuis voor onze online programma's. Wil je meer weten over moederschap en identiteit? Lees het boek Moeders van Esther Goedegeburen. Voor dagelijkse inspiratie en inzichten kun je ons ook volgen op onze social media kanalen. En om altijd op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, tips en exclusieve content, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Praktijk de Liefde.